Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 4. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in haar hart instemmende met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij samen het aangezicht des Heren in het gebed. Als wij, o God van genade, in dit stille avonduur afgezonderd mogen zijn rondom uw woord, roepen wij u aan. In de naam van uw lieve Zoon, in wien gij een eeuwig welbehagen hebt en over wien gij uitgesproken hebt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, hoort hem. Wij bidden u, wil dan zelf ons oor openen om hem te horen, opdat wij niet zien op de prediker, maar achter hem u zelf ontdekken als de grote prediker die nog op bezoek komt en de gemeente zijn woord doet horen. Als gij weer voor de tweede keer uw huis opent en de dienst doet plaatsvinden en ons nog de gelegenheid geeft om ons te scharen onder dat woord, is daarin toch een bijzonder getuigenis van uw goede tierenheid en langmoedigheid. Wij belijden het dat wij nergens recht op hebben en niets vermogen, dat wij in alles van u afhankelijk zijn, en bidden u daarom, wil ons dat doen beseffen tot in diepst van ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing in voortgang, opdat wij uw bediening behoeven in al de omstandigheden van ons leven. O, het ligt zo op de bodem onze ziel om zelf onze weg te gaan en zelf onze rekensommen te maken, maar het moet alles doorgestreept worden en we krijgen voor alles een nul. Heere, dan worden we geschikt om nu in u gezegend te worden, want mensen die alles doorgebracht hebben en die nergens meer mee voor u kunnen komen dan met zonde en schuld, komt gij te bezoeken om voor hun nul een één te zetten. Dat is het grote wonder dat eenmaal Maria heeft mogen ontmoeten als een voorbeeld voor de kerk van alle eeuwen na haar. Alleen zullen we behouden worden, vertroost en gezegend, als wij verdwijnen en gij verschijnt in al uw heerlijkheid en in al uw majesteit. En daarom bidden wij van u, wil in deze avond, in deze laatste adventsdienst van dit voorbijvliegende jaar, ons genadig zijn. Wil gij plaats maken voor uzelf. Geef adventsverwachting, zoals de uitziende naar hoop en naar heil leren verwachten. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al zijn mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Maar geef ook dat er een volk in deze wereld mag zijn, en ook in onze gemeente, dat mag uitzien naar uw komst, uw tweede komst op de wolken des hemels, dat er weet van heeft, vanuit de eerste komst in het vlees, te verwachten uw zalige toekomst, als gij uw bruidskerk zult verheerlijken, als de rechter van levenden en doden. Maar o Heere, dat we dan beseffen dat het recht schrikkelijk zal zijn voor allen die het bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht en die de verlossing der zonde niet hebben begeerd en niet nodig hebben gehad, omdat zij niet hebben willen buigen voor uw hoge majesteit, tegen welke wij zozeer gezondigd hebben. Heere, wij bidden u, schenk ons de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest, opdat wij in eenvoud uw woord mogen verkondigen en de schatten van uw heil mogen uitstallen, opdat we met de kerk van alle eeuwen iets mogen verstaan van die verwondering en die aanbidding die gij eenmaal in het hart van een Maria gelegd had, toen zij vol verwondering uitgezongen heeft de roem uw deugden van uw grote barmhartigheid. Heere, wij bidden u, wees met de zieken. Wil gij genadig de beproefden en eenzamen nabij zijn? Wil gij hen sterken als ze neerliggen thuis of in het ziekenhuis of in andere inrichtingen de zondag moeten doorbrengen? Wil gij hen een zegen geven, ook op deze dag uw Sabbat, die ook hun Sabbat worden kan? Want gij hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Wij bidden u voor al uw knechten, God, en ook aangeef en ook getrouwheid om ook weer in dit avontuur het evangelie van uw genade te verkondigen. O Heere, wij denken aan de gemeente, aan velen die mogelijk ook zich opmaakten om op te gaan naar uw huis, die in hun hart hier zijn, maar die verhinderd werden door de omstandigheden op de weg. En gij weet ook hoeveel er zijn die van deze gelegenheid gebruik gemaakt hebben om maar thuis te blijven, wier hart niet is in uw instellingen, maar die het gemak zoeken van hun vlees. Bekeer ze nog en grijp ze nog in hun ziel, die ten dode wankelen. Ik merk, Heere, dat ze nog spotten met uw naam. Zelfs in het gebed komt het hier tot de kansel. Maar veel erger is dat het tot uw oor komt en dat ze zo de vervloeking over zich houden, geen eerbied hebbend voor uw majesteit. O God, gedenk ze en bekeer ze om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods woord. Het eerste boek Genesis, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 4. Genesis 12, vers 1 tot en met 4. Daar lezen we Gods woord. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Tot zover de eerste lezing. Wij lezen het evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 46 tot en met 55. Lucas 1, vers 46 te beginnen. En Maria zeide: mijn ziel maakt grote Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachten waren der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst voor deze prediking, gemeente, vindt u in deze twee laatste verzen, de verzen 54 en 55, de twee laatste verzen van de lofzang van Maria. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in eeuwigheid. Uw gaven worden ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Een derde gave van u wordt gevraagd voor het dienstverenigingsgebouw. Alle collecten, zonderheid ook de laatste, ten zeerste bij u aanbevolen. Zingen wij, gemeente, van Psalm 33 en daarvan het vijfde en zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoofdbevel van 's Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt er stond. Schoon de heideren samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden snoot ontwerpen smede, hij belacht haar hart. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Psalm 33, vers 5 en 6.
Oh,
diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Met deze lof eindigt de apostel Paulus zijn beschrijving van de weg Gods met het oude bondsvolk Israël. U kunt dat lezen in de hoofdstukken 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief. Hoe heeft de apostel geworsteld met de vragen die zich daar opdrongen aan zijn gemoed? Hoe kon God zijn volk verwerpen? Nee, hij verwierp het niet. Maar dit was de weg. Namelijk dat de Joden de Christus verwierpen. Dat was de weg. Dat het evangelie zou komen tot de heidenen. Opdat de volheid der heidenen zou ingaan. En dan, opdat dan ook Israël zich zou bekeren. Want de heidenen, zij zouden Israël tot jaloersheid verwekken. O diepte van rijkdom, der wijsheid en der kennis Gods. Paulus kon het niet op. Wat een wonderlijke wegen. Wie zal ooit die raadsplannen Gods kunnen doorgronden? Het verstand der wijze der wereld wordt daarbij teniet gedaan. Gods wegen zijn zo heel anders dan onze wegen en zijn gedachten zoveel hoger dan onze gedachten. Niemand is bij machte om ook maar iets uit te denken van wat God heeft gedacht te doen. De mens heeft een machtige kennis. Hij heeft een geweldige macht. Maar hij kan niet doorgronden de wegen Gods. Zelfs niet een millimeter ervan. De wendingen Gods in de geschiedenis, gemeente, zijn zo tegen al het menselijke in, dat er alleen maar stomme verbazing overblijft. Zoals wij ook zingen in een van de psalmen, nietwaar? Tot verbazing der beschouwers. O, wat krijgt zo de kerk veel te bewonderen, o diepte van rijkdom der wijsheid en kennis van God. Wat krijgt zij ook veel te aanbidden? Was ze daar altijd maar, wat zou ze het goed hebben? Als het woord God alleen maar heerschappij had en de wegen Gods gezien mochten worden, zonder dat we iets zien met het lichamelijk oog, maar dat het in het geloof mag worden gezien dat God God is. En dat hij zijn woord, zijn belofte vervult. Ik zal wonderlijk handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaarlijk. En dat geen ding voor hem te wonderlijk is. Waren we daar altijd maar. Maar och, in die hartveranderende en verlichtende genade van de Heilige Geest er ons niet brengt en niet houdt, zijn we steken blind telkens weer. Christus doet zijn naam eer aan. Zijn naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Maar Maria heeft het mogen bezingen. Ons ten voorbeeld. Zij mocht haar lied, dat zij de diepte heeft mogen aanheffen voor Gods aangezicht, beëindigd met deze lofzegging. De lofzegging van onze tekst. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Dus als ik het wel begrijp, dan mogen we hier de naam Israël niet vergeestelijken. Dan mogen we niet zo zonder meer maar direct zeggen, hier gaat het dus om geestelijk Israël, om de kerk uit alle eeuwen, de uitverkoren kerk uit alle geslachten, tong en volk. Dan mogen we niet zo zonder meer maar direct inspringen in de aanneming van Gods kerk uit alle geslachten en volkeren. Nee, inderdaad niet. Het gaat hier om het lijfelijke, het vleeselijke Israël allereerst. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. En alleen wanneer we dat recht verstaan, komen we tot de eigenlijke rijkdom die de Heilige Geest hier in deze laatste versen van Maria's lied openlegt. En waardoor Gods kerk getroost mag worden. Mogen het ook ons gelden. Maria is namelijk vol verwondering. En waarover? Zij is vol verwondering over de weg waarlangs God zijn verlossing doet komen. Die weg die zij nu ziet, die zij daar gebaand ziet, die ze daar ziet liggen, die ze na mag kijken, de eeuwen door terug. Die weg die baart verwondering en aanbidding, waardoor ze haar God moet prijzen. Want God heeft zijn oude bondsvolk gezegend. Heeft dat volk dat hij als zijn knecht had gesteld te midden van een wereld der volkeren die verzonken lag in de duisternis van het heidendom. Heeft dat volk verhoogd. God heeft zijn woord gehouden. Dat woord dat immers zei dat de verlossing uit Juda zou voortkomen. En ziet, nu heeft ze het vernomen. Nu zij dat wondere geheim onder het hart draagt. En nu aanschouwt ze de werkelijkheid der vervulling van de belofte Gods. Zij, de eenvoudige uit het geslacht van David. Zij kent zich als de hoogbegenadigde moeder van de beloofde Messias. En zij ziet hoe de Heere nu de weg gebaand heeft door alles heen en de beloften tot vervulling heeft gebracht. Om nu geheel en al te begrijpen waar het eigenlijk bij Maria om ging, gemeente, moeten we even teruggaan naar de oudtestamentische geschiedenis. De weg die God door de eeuwen gebaand heeft. Die weg die hij ging met zijn oude bondsvolk Israël. Om dan te begrijpen de verwondering en de aanbidding van Maria. Zoals de Heilige Geest die in haar hart schonk. Want immers, God had Abraham, de vader der gelovigen, afgezonderd, geroepen uit het heidense Ur der Chaldeeën, uit Babel. Afgezonderd om de belofte Gods te gaan dragen. De belofte van het zaad, van het vrouwenzaad, waarvan God reeds gesproken had van het paradijs af. En Abraham en zijn nageslacht zouden als het ware de bedding vormen, waardoor de stroom van die bijzondere openbaring, van die rijke belofte, zou stromen door de eeuwen heen in een zandwoestijn van de wereld. Waar de volkeren in de duisternis van het heidendom waren weggezonken. Zo zouden Abraham en zijn zaad die smalle bedding zijn, waardoor die belofte zich zou voortspoeden tot op de dag ter vervulling. En dan zou het heil in het evangelie uitstromen over alle volkeren der aarde, opdat het heil onder alle naties zou worden verkondigd, als namelijk de muur van de afscheiding zou worden neergehaald en het zou zijn zowel de Jood als de Griek. Daar bemerken we dus dat Abraham's roeping uit Ur der Chaldeeën niet alleen maar een betekenis had voor hem persoonlijk. Dan zien we het veel te eng en veel te nauw. Zeker, het gold hem ook persoonlijk tot zaligheid. Maar hij was tegelijk openbaringspersoon. Het ging daarom dat hij drager zou zijn van de belofte Gods, van de Messias. En daarom heeft zijn roeping uit Ur en zijn geleid worden naar Kanaan en zijn groeien via Isaac en Jacob tot het volk Israël. Het heeft alles, zoals we dat noemen, heilshistorische betekenis. Het heeft veel meer te zeggen dan alleen maar tot zijn persoonlijke zaligheid. Hij ontving de belofte van de komende Messias. Hij en zijn zaad werden de drager van die belofte. En eigenlijk was de Messias in hem en in zijn nageslacht besloten. Uit Israël zou, zoveel het vlees aangaat, de verlosser van Gods uitverkoren kerk voortkomen. Eigenlijk droeg die belofte Abraham en zijn nageslacht. Daarom zijn telkens weer de beloften gegeven en rijker ontvouwd. Het begon toen God Abraham riep uit Ur met: ga uit uw land en uit uw maagschap en ik zal u tot een groot volk maken. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En later komt de Heere terug in Kanaan en zegt hij tot Abraham: ik zal mijn verbond oprichten tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslacht, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En gij zult tot een menigte van volkeren worden. En als we nu goede Bijbellezers zijn, weten we wel dat Paulus in de Galatenbrief in het bijzonder daarop wijst dat dit alles zag op Christus. Op het grote zaad dat eenmaal komen zou. En dat alles daarmee verband houdt. Natuurlijk is het zo dat het ook voor Abraham en zijn nageslacht tot persoonlijke zaligheid was. Natuurlijk is het zo dat tenminste als er geloof zou zijn, zij daar ook de vrucht der zaligheid uit zouden ontvangen. En indien zij in ongeloof zich zouden gedragen tegenover die belofte, dat het hen zou betekenen hun eeuwige ondergang. En dat is ook geschied. Want immers, het is niet alles Israël wat Israël genaamd is geweest. Maar nu vestigen we toch bijzonder de aandacht erop, omdat we door onze tekst daarop gewezen worden en het gaat ons om het woord te verklaren. Want nooit kan het woord bediend worden of het woord moet verklaard worden. Dat is de orde Gods in zijn huis. En daarom, geliefden, wijzen wij nu op in het bijzonder dat Abraham de openbaringspersoon was. En dat hij dus droeg als zodanig die messiaanse belofte. En dat dat later Israël is geworden dus. Israël, de drager van de belofte van de Messias, van het komende heil. En eigenlijk is het die belofte die dat volk draagt door de eeuwen heen. Dus eigenlijk kan ik wel zeggen, is het de Messias. Is het de Christus. Die dat Israël draagt als openbaringsvolk. Opdat de weg tot zijn komst in het vlees zal gebaand worden. als daarom Israël Gods zoon genaamd wordt. Gods knecht, dat lezen we telkens bij de profeten. En dan wil dat zeggen dat Israël dus Gods knecht, Gods zoon is, in bijzondere zin. Namelijk in die zin dat het een bijzondere taak en een bijzondere dienst heeft in het midden der volkeren, omdat het uitverkoren is om het licht te laten schijnen voor de natie. Het licht van de kennis van de levende God, ziende op de komst van vorst Messias, ziende op het komende heil. En omdat Israël zo die belofte van die Messias meedroeg, en eigenlijk het dus de Messias zelf was, geldt eigenlijk alles wat van Israël gezegd wordt, ook van de Messias, ook van Christus. Als we ergens lezen, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, dan gold dat het volk Israël dat uitgeleid werd uit Egypte. Maar dan ziet dat ook op de Messias, in wie het pas zijn volle vervulling zal hebben. Daarom wordt ook deze tekst uit Hosea door Matthäus weer aangehaald. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is niet maar op het gehoor, maar dat is de lijn van de Heilige Geest. Omdat immers de kerk en haar zaligmaker verenigd zijn met elkander in één. Zo droeg Israël de Messias in zich, in de belofte. En de Messias in de belofte droeg het volk Israël, het volk der openbaring. En ziet, begrijpen we nu Maria misschien, in haar verwondering, in haar lofzegging, en dat zij uitbreekt in deze jubel, in het slot van haar lied. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Zij mag door de verlichting van de Heilige Geest verstaan dat nu Israël tot zijn bestemming wordt geleid. Want immers, zij draagt het geheim der vervulling onder haar hart. God heeft woord gehouden. Zijn beloften falen niet. Wat uit zijn mond is uitgegaan in de loop der eeuwen, het is volbracht en het staat onomstotelijk vast. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft gestand gedaan het woord aan Abraham. En zijn belofte aan Isaac en zijn eed aan Jacob heeft het alles bevestigd. Ze ziet het hoe nu door de eeuwen heen God zijn volk heeft vastgehouden. Dat volk der openbaring, opdat nu als het ware het ware Israël zou opstaan in deze dag. Dat zij daar geroepen werd om de moeder des Heren te zijn. En zij daar de ongeboren zaligmaker, de Messias, draagt onder het hart. O, in die bewaring van Israël is dus eigenlijk door de eeuwen heen vorst Messias zelf overwinnend voortgetrokken. Hoe duister ook de weg van Israël geweest is, steeds weer werd die weg vervolgd. Ook al was het zo dat de duivel en de hel menigmaal schenen te overwinnen. Ook al was het zo dat het volk Israël het zo diep verdorven had, dat het wel een afgesneden zaak moest zijn naar menselijk oordeel. En toch, ondanks alles, hoezeer ook de duivel daar dat volk Israël belaagd heeft en de machten der wereld zich opgemaakt hebben om dat volk neer te werpen en uiteen te slaan, hoezeer ook Israël het zelf verdorven heeft telkens weer, zodat het verdiende tot in de hel te worden neergeworpen, toch brak het door, telkens weer onverwachts. En dat was de vorst Messias, die doorbrak door alle onmogelijkheden heen. Zo moest de hel het afleggen. Zo kon Israël bewaard blijven, ondanks de zonde, omdat de Messias in haar was, in de belofte. En hij brak door. O, het ging net als met een boeiende zee, als de stormige, woelige golven die boei aangrijpen, trekken die ze mee, zodat ze zelfs geheel en al scheef onder water gaat, maar straks komt ze toch weer boven, wipt ze weer boven het water uit. Zo richtte de Messias Israël telkens weer op, elk ogenblik, en kwam boven en overwon. De machten gingen onder, de groten der aarde, Nebukadnezar en anderen, zij zijn neergeworpen en zij staan niet meer op dan eenmaal in de dag des gerichts. Maar het woord bleef staan en dat zwakke, arme, ellendige Israël, dat volk dat het telkens verdierf, het is opgericht en staande gehouden. En nu is daar de vervulling. Begrijp u het? Dat Maria het niet op kan. O, dat is maar geen chauvinisme. Dat is maar niet omdat zij de Israëlitische is en nu dus haar volk tot eer ziet gebracht. O nee, maar het gaat om de waarheid Gods, om de belofte des Heren. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij zou gedenken zijner barmhartigheid. Daar is hij, ik, arme zondares, de moeder des Heren. Daar is hij en komt hij. O, dat eeuwige wonder bezingt nu Maria in het slot van haar lied. En nu, ja, nu is het eigenlijk zo dat Maria neemt, dat de Heilige Geest er de ganse kerk van alle eeuwen bij roept, om nu dat wonder te bewonderen. Want hier zijn de onmogelijkheden de mogelijkheden Gods. Dat ligt nu in haar woorden, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Denken we eens even na over de inhoud van deze woorden, zoals Maria die toch in haar hart heeft moeten beleven, heeft mogen beleven. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Opgenomen, dat werkwoord, dat wil eigenlijk zeggen iemand die gevallen is en zich niet op kan richten, de helpende hand bieden, de hand uitstrekken naar hem, hem optrekken, hem oprichten, hem weer op zijn benen zetten, hem tot zijn bestemming brengen. Och, hoe lag het Joodse volk, dat uitverkoren volk van God, dat tot dienstbetoon geroepen was, dat de belofte van de Messias in zich droeg, dat dus van zo'n grote heilshistorische waarde was, hoe lag dat volk neer in die dagen van Maria? Heel veel malen was Israël diep neergezonken, maar zo diep als het weggezonken was in de dagen van Maria, nee, zo diep was het toch nog nooit geweest. Denk u eens in, de priester en de tempel, die werden beheerst door de geestelijke elite van het volk, en dat waren de liberalen, die niet aan de opstanding geloofden en niet aan engelen geloofden, die eigenlijk alleen maar voor deze tijd leefden. Het volk zuchtte onder de Romeinse heerschappij, en op de troon van David zat de moordenaar en veelvraat en wellusteling Herodes uit het broedervolk. En er is nooit een meer hatend volk geweest dan dat volk van Edom, van Esau. De godsdienst was alles uitwendigheid. Met allerlei ketterijen en met allerlei dwalingen. Met allerlei franjes en een mooie tempel. Maar het was de dood. Er werd geleefd in eigen gerechtigheid. In zelfgenoegzaamheid en in hoogmoed. En was er hoop en verwachting, dan was het alleen aangaande een aardse Messias. Want men wilde onder het juk uit. Men wilde vrij zijn om zichzelf uit te leven. De godsdienst was in alle opzichten vleeselijk. Voelt u wel hoe alle die waarlijk bij het woord van God leefden, het wanhopige van de toestand hebben ingeleefd. Hoe zij eigenlijk geen uitzicht meer hadden. Denk eens aan Maria, aan een Zacharias en een Elisabeth, aan een Jozef en de herders, een Anna, een Simeon. Allen die daar de vertroosting Israëls verwachten. O, hoe hebben ze geleden onder deze nood, onder deze duisternis, waar de donkere wolken toesloten en geen enkel lichtje gezien werd. Wat hebben ze daaraan geleden in hun ziel? En de duivel zal niet nagelaten hebben zijn vurige pijlen af te schieten. Daar is het werkelijk geweest in deze dagen, deze tijd van nood, dat daar een kerk zuchtte, afgesneden van alle verwachting, houdt zijn goedertierenheid dan tot in eeuwigheid op, heeft de toezegging dan een einde van geslacht tot geslacht. Voelt u het hoe het in de diepte van hun ziel moet zijn geweest, van dat volk dat daaronder leed, dat de breuk van Sion verstond, dat de last meegedragen heeft in de binnenkamer. Daar is het geweest, wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. En als ik deze dingen zo zeg, dan weet ik het. Dat bij wie het waarlijk om genade gaat, om vertroosting, om licht, om zegen, en dat die ook deze klacht en deze nood van Maria en die anderen begrijpen. Deze uitzichtsloze toestand der kerk. Want ook in onze dag is het niet anders. Als we zien op alles wat er gebeurt en wat er geschreven en geroepen wordt. En hoe het woord Gods uiteengerafeld wordt. En de nacht steeds dichter wordt. Bij alle geweldige majesteit en macht van de mensen. Daar kan het niet anders. Of dan is het naar het zichtbare buiten hopen. En moet gezegd worden, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Waar ook heen gezien wordt, de dood grijnst ons telkens aan. Zo lag er in die dagen dan ook in het bijzonder een machtig wolkendek over de volkeren en in zonderheid over het volk Israël. Die knecht, die zoon, die God had verkoren om lichtdrager te zijn in de wereld tot op de dag van vorst Messias. Maar hoe gaat het nu met zo'n volk, geliefden, dat er in de duisternis geen uitzicht heeft? O, dat wordt. Hoe het er komt, het weet het niet. Maar het wordt vastgehouden en gebracht bij het woord. Want oh, dat is het enige, dat woord. En u kon de duivel, dat geloof, ook al lag het onder de as, niet uit het hart van die kerk rukken. Die belofte, die deed de pijn, want beloften kunnen pijn doen als we de vervulling niet zien. Waar is dan de uitkomst en waar is dan het woord? En toch worden die beloften gelezen. Toch weer naar dat woord heen en ze worden weer herhaald. Zie, dat mag ik opmaken uit de lofzegging van Maria. Want als zij hier zegt, en hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid zoals hij gesproken heeft tot de vaderen, dan is dat een bijna letterlijke herhaling in de grondtekst van een woord uit de profetie. Zij heeft dus bij de profeten geleefd. In Micha vinden we dat woord: Heere, gij zult toch Jacob de trouw en Abraham de goedertierenheid geven, zoals gij onze vader in de oude dagen gezworen heeft. Of gij gezworen hebt. Naar de inhoud is dat echt wat hier Maria als het ware weergeeft in haar loflied. Die belofte, die heeft dus op de bodem van haar ziel geleefd. Zoals ze leeft op de bodem van het hart van alle die uitzagen naar de vertroosting Israëls. En nu verstaan we welk een blijde jubel dan opklinkt in dat woord. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, uit de val opgericht en weer op de benen gezet. Uit die diepte gegrepen. Hij brengt Israël tot zijn bestemming. De beloften, ze worden vervuld. Nu zien we die weg, die heerlijke weg van Gods koninkrijk en van zijn koningschap door de eeuwen heen. Hoor toch wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn trouw betoond aan Israël. Hij heeft Israël tot zijn doel doen komen. Hij heeft zijn knecht Israël opgenomen. Hij heeft zijn woord bevestigd aan Abraham en zijn zaad. Zo zal het heil tot in eeuwigheid zijn. En zijn trouw van geslacht tot geslacht. Israëls bestaan is niet een riviertje dat daar ergens in de woestijn tenslotte verzandt, in de bodem verdwijnt, opdroogt. Nee, het is een stroom die wel telkens, als het ware onder de grond verdwijnt, maar weer tevoorschijn komt, stroomt door de eeuwen heen, tot die dag van Christus. Gij hebt Israël uw knecht opgenomen. Dat heeft de duivel en de wereld niet kunnen verhinderen. Israël is tot zijn bestemming gebracht. O, wat ligt nu in deze weg waardoor God Israël tot zijn bestemming gebracht als volk der openbaring. En waardoor Christus als het ware opgericht werd uit zijn diepe val. Want het gaat om Christus. Het gaat om die Messiasvorst. Wat ligt daar nu een onderwijs in en een troost voor allen die weten dat ze alleen maar leven kunnen doordat ze opgericht worden en gedragen worden door de golven van tegenstand en de orkanen van eigen zonden en dwaasheden heen. Die kerk is door veel donkerte heen gegaan. We zouden dit kunnen vermenigvuldigen, maar dat laat de tijd niet toe. Denk aan de dagen van Jozef, wat was het toen donker. Jozef in de gevangenis, het volk hongerend in Kanaan, ten dode opgeschreven. Denk aan de goddeloze koningen, zo zelfs dat het volk niet meer wist dat er nog een Davidszoon leefde. Die jonge Joas, die was immers verborgen in de dagen van de goddeloze Atalia. Denk eens aan de tijd van de ballingschap. O, welke diepte en welke duisternis. Het is allemaal voorspel geweest van dat laatste gebeuren in de dagen van de vleeswording. Toen de zon der gerechtigheid zou opgaan om boven de kimmen te verschijnen. Zo is de weg door God gebaand. En heeft Christus zijn arbeid verricht. En ziet gemeente, dat is nu de weg Gods. Die weg, die leidde tot de komst van Christus in het vlees, zal de weg zijn tot zijn komst op de wolken des hemels. Daar kunt u van op aan. Dat zeggen we u van 's Heere wegen. Al zal de hoer ook in het scharlakenrood op het been zitten en godslasteringen spreken. Al zal het zo zelfs worden dat op het erf der zichtbare kerk niet anders dan de bazuinen der duisternis klinken zouden. Dan nog zal dat werk Gods doorgaan en zal hij zijn kerk uit alle geslacht en tong vergaderen. Het kan zijn dat hier het licht in ons vaderland gaat verdwijnen, omdat God de kandelaar plaatst onder andere volk. De mens kan uitbreken met zijn wijsheid en met zijn griezelige kennis en macht, zoals in onze dag. Hij kan uitbreken in zijn verheerlijking van zichzelf en de aanbidding van de wetenschap. Maar dat eenvoudige woord van God zal staan. En alle die daarop hun hopen hebben, zij zullen niet beschaamd worden in eeuwigheid. Maar dan gaat het door de aanvechting heen en door de strijd. Want dan zal niets gezien worden van alles wat dat woord zegt. Dan gaat de stroom van het woord ondergronds maar gaat door. Tot op de dag dat hij daar bovengronds verschijnt. In de dag van de antichrist. Als alle machten zich verenigd hebben om Jeruzalem te belegeren, de heilige stad van de eeuwige God. Maar dan zal daar hij zijn in al zijn heerlijkheid, om in een ogenblik de machten te verdoen met de adem zijner lippen. En dat volk en die ziel, die hebben gezongen uit het diepst van hun nood. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Die zullen het horen, dat de verlossing aanstaande is en nabij. En zij zullen de bruidegom tegemoet gevoerd worden. Dat alles omdat God dat grootste van alle wonderen gedaan heeft, dat Maria bezong, heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij zijn barmhartigheid zou gedenken naar het woord dat hij gesproken heeft tot Abraham en zijn zaad tot eeuwigheid. Wel nu, dan komt nu de vraag voor ons persoonlijk, waarbij nu een mens leven zal. Want dan komt het erop aan, gemeente. Waarbij leven wij, u en ik? Leven we nu van de mogelijkheden van de wereld en van de uitzichten die de wereld biedt en van de gelegenheden die de wereld schept? O mensenkind, we komen er voor eeuwig mee om en we starten in de diepte van de afgrond. We liggen op de bodem der hel voordat we het weten. O, het worden onmogelijk voor u. Ja, als het voor ons onmogelijk mag zijn, dan zullen we weten dat God in Christus leeft. Als we voor den hoge heilige God het moeten verliezen, het mogen verliezen, het uit handen geven, we zullen het ervaren dat God in Christus leeft. Dan zullen we op dat woord geworpen worden. Want dat woord, dat is daar waar een mens tot nul gebracht wordt. Dat woord ter verzoening. En zo breekt dat nochtans door. Dat nochtans waarbij de kerk geleefd heeft in de oude dag, in de donkerte en de diepte tot op de dag van Christus. En waarbij de kerk ook in onze dag leven mag. Dat nochtans, dat wil zeggen, hoewel al mijn zonden mij aanklagen en ik tegen al Gods geboden gezondigd heb, dat nochtans God genade bewijst aan de grootste der zondaar. Dat al is het dat ik door de donkerste weg geleid word en niet begrijpen kan dat ik nu deze weg moet gaan, dat nu nochtans God uitkomst geven zal. dat als ik neerlig en machteloos ben om mij te verheffen en om mijn hart te kneden, omdat het God vreest en ik een stenen hart in mijn binnenste draag, dat nu nochtans ik niet sterven zal, maar leven om de genade en de mogendheden Gods te verkondigen, zijn deugden te beleiden. O, en dat is nu het leven des geloofs. In de onmogelijkheden en bij de onmogelijkheden, och, dat wij daarbij blijven mogen, kinderen des Heer. Dat we niet naar het zichtbare en tastbare zien. O, het is wel lief. En ik wil het ook zo graag hebben. En we neigen er met heel ons wezen naar. Om het zichtbaar bij ons te hebben. En in onze zak mee te dragen, om zo te zeggen. Maar we zijn zulke verkwisters en doorbrengers. En daarom houdt de Heer het bij zich, daar is het beter bewaard. Maar hij keert het uit waar nood is. Dan is hij die grote Jozef. Die uit zijn voorraadschuren schenkt, genade voor genade. Die troost door zijn geest, die eeuwig bij zijn kerk blijft. Zo maakt hij het waar. En zo zij het ons genoeg, door de genade van zijn heilige geest, om te zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dode vis zwem tegen stroom in, dode vis, levende vis, dode vis, drijft mee met stroom. En nu lezen we onze tekst nog eens, nog even. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig zou zijn der barmhartigheid. We hebben de verwondering van Maria, die zij uitjubelde, trachten te ontleden. En we zien nu natuurlijk ook dat tegelijk achter die knecht ligt het heil van de ganse kerk uit alle geslachten, tongen, volken en natie. En daarom gaat nu Israël natuurlijk ook veel wijder spreken. Is het niet alleen maar dat Israël van de oude dag, maar is het de kerk uit alle eeuwen die immers daaraan verbonden ligt. Maar nu begrijpen we meteen dat dan zij fout gaan die nu in het volk Gods, nu, vandaag, nog in het bijzonder dat Israël zien. Die dus Israël, de Joden, als het eigenlijke volk van God alleen maar willen zien. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. Want Israël is tot zijn bestemming gebracht. Heeft zijn taak in deze vervuld. Als openbaringsvolk heeft het het licht gedragen der openbaring tot op de dag van Christus. En nu heeft het die taak vervuld in dat opzicht. Daarom legt ook de apostel Paulus zo met klem de nadruk erop dat die uit het geloof Abrahams kinderen zijn. En daar zien we het verwijden dus. Hoe nu uit de heidenen ze toevergaderd worden uit alle geslachten. O, zullen wij er ook bij mogen zijn? Is dat wel eens uw gebed? Jonge kinderen, is dat ook wel eens het gebed, het vragen, Heere, mag ik nu ook in dat huis zijn opgenomen en echt de naam van Israëls kinderen dragen in waarheid met een hart dat Jezus lief heeft, omdat hij mij lief gehad heeft. Maar nu nog even erop gewezen dat al is dan deze heilshistorische betekenis van Israël in dat opzicht beëindigd, dat wil niet zeggen dat er daarom voor de kerk niet een uitzicht geboden wordt, ook ten opzichte van dat Jodenvolk. Want immers, Paulus heeft er licht in ontvangen om te schrijven dat zij de beminden zijn aangaande de verkiezing Gods om der vaderen wil. En dan is de verkiezing hier genomen als verkiezing van Israël uit alle volkeren tot volk der openbaring. Om die verkiezing, om der wille van die verkiezing, zijn zij de beminde om der vader wil. Zo blijft er een open deur voor Israël. Ja, veel meer, zij blijven de oudste zoon die buiten staat in verwerping van de genade die in huis bewezen wordt. Aan een doorbrenger, aan een verloren mens. Maar die daar in huis zijn, want dat is het huis van Israël, dat is het huis van Abraham, die worden geroepen om Israël tot jaloersheid te verwekken. Om die oudste zoon tot jaloersheid te verwekken. O, wat is de kerk daarin schuldig? Wat staat ze daar schuldig? En wat veroordeelt de gang der eeuwen de kerk? Want zij heeft Israël niet tot jaloersheid verwekt. Er is niet een gedurig gebed opgegaan, opdat die oudste zoon zou worden binnengelokt. Opdat hij zou buigen aan de voeten van de vorst des levens, de Messias. Wat staat die kerk schuldig? Denken we aan Israël in onze gebeden telkens weer. O, dan alleen kan er perspectief zijn, kan er uitzicht zijn. Want als nu uit de heidenen ze vergaderd worden in het huis van Abraham, dan is dat het eigenlijke huis van Israël, van de Joden. Zij zijn afgehouwen takken van de olijfboom, maar zij worden op hun eigen stam weer ingeënt. Dat is het verschil. Wij zijn vreemde takken. Zij zijn de eerste. O, dat de kerk ontwaken mag. Worstelende aan de troon. Uitzicht hebbend naar de belofte Gods. Opdat ook uit Israëlse binnen geoogst wordt. Want er ligt een belofte. Dat als de volheid der heidenen ingegaan zal zijn. Dat dan ook Israël nog de evangelie tonen zal horen. Ja, dan kan ik het niet anders verstaan. Dan dat er toch uitzicht mag zijn voor de kerk. Dat ook in de komende tijden er nog wonderen staan te geschieden. Ten opzichte van dat oude volk der Joden. Dat oude volk bemind om der vaderen wil. Er is dus voor de Joden nog veel verwacht. Misschien dat de meerderheid zelfs wel binnen mag komen. Om aan de voeten van vorst Messias nog te buigen. En dan zullen de christenen uit de heiden. Dan zal die verloste kerk uit alle geslacht terugtreden. Om aan de eerstgeborene de plaats te geven die hem toekomt. Omdat zo de schuld wordt betaald. En Israël en de heidenen, de kerk uit Israël, de kerk uit de heidenen, tezamen de ene nieuwe mensheid mogen zijn. Waarin God verheerlijkt zal zijn, God zijnde alles in allen. O, wat mag dan het geloof nog wondere dingen verwachten. Waar het werkzaam mag zijn door de Heilige Geest. Ook al pakken dan de wolken zich samen. Ja, dat we daarmee bezig mochten zijn. Dat is nu echt een bezigheid van de kerk van de nieuwe dag. Maar dat kan alleen uit de eerste komst. Als we werkelijk van de kribbe vandaan komen. En bij de kribbe komt een verloren volk. Dat het verloren heeft voor God. Dat uit genade gezaligd wordt. Dat daar weet van heet. En dat nu ook in de voortgang daaruit alleen leven mag. Maar dan mogen ze bezig zijn, ja, dat we zo bezig leren zijn om te zien de toekomst die de Heere nog ontvouwt. Om uit te zien naar zijn heil in de dag der dagen. Die dag die Israëls God geheiligd heeft. Opdat uit een verloste mensheid, Israël voorop,
zal opklinken. Zijn naam moet eeuwig de ere ontvangen. Maar roept hem vroeg en spa de wereld hoor. En volg mijn zangen met amen. Amen, amen. Amen. Zingen we Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Psalm. Bidden. O Heer, als wij aan de avond van deze laatste adventszondag uw aangezicht zoeken, zeggen wij uw grote naam dank dat gij ons die genade geschonken hebt, dat we ook in deze adventstijd het woord der genade hebben mogen beluisteren en het hebben mogen uitdragen. Maar Heere, wat zal het zijn indien wij op die grote zaligheid geen acht slaan en indien wij ook nooit tot die verwondering en die jubel van Maria zijn gekomen om in stilte na te denken over de wegen Gods. Dat is toch de jubel die opstijgt uit het hart van uw kerk, want niets is er rijker dan in uw werken zich te verdiepen. En daaruit wordt ook de troost geboren en worden we gesterkt in de geest om het pad te lopen dat gij ons voorstelt, om in die wegen te gaan die gij goed voor ons denkt. Och, wij hebben er geen weet van en wij begrijpen het niet. We staan te kijken en het duurt zo lang dag aan dag. En zouden dan de belofte en vervulling missen? Oh, dan kan de moedeloosheid zo grijpen en zo ter neerdrukken. Maar Heere, gij weet alle dingen, gij weet ook deze dingen. En gij weet ook hoe dicht de oplossing nabij is. Want gij zult het water nooit over de lippen doen komen. Of gij geeft dat in het vuur, zelfs het vuur ons niet aanraakt. En de wateren, als we doorheen moeten, ons niet overstromen. Gij maakt aan Israël uw wet bekend en uw heil aan Jacob. En zij zullen niet te vergeefs op u hopen. Och, dat wij aan u mogen hangen, aan uw woord alleen. Och, en u weet gij het, wij kunnen het niet. Niet vasthouden en toch, het kan niet anders, Heere. Houd gij vast, trek ons, dan zullen wij u nalopen. Wil gij zo ook in de voortgang van het leven uitzicht en verwachting schenken, als het op het erf der kerk zo nameloos donker wordt, als er zoveel geesten uitgaan die geheel vreemd schijnen te zijn aan de geest van uw woord, als er zoveel aantasten is van het geloof uw kerk. Heere, geef dat er een volk mag zijn in het midden van ons volksleven, dat aan uw troon zich gebonden weet, omdat gij ze vasthoudt en omdat zij uw woord mogen bewaren en bij uw woord bewaard worden. Heere, wil gij met ons gaan, wil gij ons trekken en troosten en met dat heil en dat in onze zielen leggen, in het midden van ook de dagelijkse beproevingen en onze eigen persoonlijke omstandigheden die Gij kent en nog nooit hebt Gij ergens op een deur van uw paleis laten zetten, geen spreekuur. In het midden van de nacht mag u aangeroepen worden. Dat we het bedenken, Heere. En dat we ook weten dat dikwijls beproevingen op onze weg gebracht worden, opdat we u zouden nodig hebben en het van u alleen zouden verwachten, omdat alles afgesneden wordt. Wij zijn zulke ongelukkige mensen dat wij altijd weer iets aangrijpen zolang we nog ergens het oog op hebben en ons mogelijkheden voorkomen. En dan grijpen we eerst met de handen voordat we ze vouwen tot het gebed. En u wilt Gij dat we eerst onze knieën buigen en dan in uw weg mogen gaan. Heere, wil Gij zo ons alle nabij zijn. Bekeer de harten van zondaren die daarheen leven in hun eigen gekozen wegen, vervreemd van het leven Gods. Ontdek ze en drijf ze uit. En schenk de gemeente dat we niet alleen zomaar heen leven naar kerstfeest, maar dat wij waarlijk begeerte mochten hebben, uitzien naar uw heil. En dat we een zegen mogen ontvangen. Dat we waarlijk het kerstevangelie mochten verstaan. Wil genadig verzoening doen over al het zondige wat niet is naar uw heilige wil. Wil ons dragen in uw gunst. En geef dat we de kerstdiensten samen mogen komen onder de prediking van uw woord. Gedenk alle die verhinderd zijn. Wees er nabij in alle omstandigheden. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk door de crisissen heen. En wij bidden u voor dat oude bondsvolk, voor Israël, waarvan we zoveel gehoord hebben en waarover we het gehad hebben in dit avonduur. O Heere, ze zijn toch nog de beminde om der Vader wil. Och, dat we ze de ereplaats nog eens mogen geven in uw huis. Wil zo uw naam verheerlijken, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven al onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Tweede kerstdag, 's avonds, hoopt de zondagsschoolvereniging haar kerstfeest te vieren aanvang 7:00. Wij zingen de lofzang van Maria, het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren, gelijk hij ons ten troost aan Abraham en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Het 7e vers van de lofzang van Maria. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.